In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen. Alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 27. Kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we nu eerst belijdenis doen van het ongetwijfeld algemeen en christelijk geloof door te luisteren en kon het ook zijn van harte in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Nadat we de drie enige God hebben beleden, willen we ook zingen van die naam. Met de woorden van Psalm 115, het eerste vers. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goedertieren heen. Alle eer en alle roem gegeven. Het eerste van Psalm 115 na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We gaan verder met de geschiedenissen van Nehemia. In mijn eigen gemeente heb ik ook het vervolg op hoofdstuk 1 bepreekt, maar het leek me goed om vanmiddag in uw midden stil te staan bij de eerste 8 versen van Nehemia 2. En die tekstversen willen we dan nu ook lezen met elkaar. Nehemia 2, vers 1 tot en met vers 8. Nehemia 2, vanaf het eerste tot en met het 8e tekstvers. Dat is de schriftlezing voor vanmiddag. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord. Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artaxasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zeide de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zeide tot de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen woest is, en haar poorten met vuur verteerd zijn? En de koning zeide tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel. En ik zeide tot de koning, zo het de koning goeddunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwe. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat, hoe lang zal uw reis wezen? En wanneer zult ge wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond, als ik hem zekere tijd gesteld had. Voort zeide ik tot de koning, zo het een koning goeddunkt, dat men mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof, de welke de koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur en tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijn Gods over mij. Tot zover de schriftlezing. Zullen we de Heere nu eerst bidden om een zegen? Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, God van de hemel, dat wij inderdaad uw aangezicht mogen zoeken in gebed. dat wij uw aangezicht zo mogen zoeken in gebed, zoals de dichter van wie we de eerste psalm vanmiddag in deze dienst hebben aangeheven, die het zei: bij u zoek ik de zegen. O bron van troost en licht. Dat we zo ook tot u mogen gaan in dit middag, in dit avonduur, om bij u een zegen af te smeken. Om ook een zegen van u te verwachten. O bron van troost en licht. U bent een bron van troost. U bent een bron van licht. En uw knecht Jacobus heeft het gezegd, dat elke volmaakte gift en elke goede gave bij u, de Vader der lichten, afkomstig is. En zo zien we ook in dit avonduur op tot u die in de hemel zit, o bron van troost en licht, om het licht van u te verwachten. Want in uw licht, zo zegt de dichter op een andere plaats, in uw licht zien wij het licht. En daarom zijn we ook altijd weer afhankelijk van dat licht bij u vandaan. En daarom smeken we het van u: zend toch, Heere, uw licht en uw waarheid neder, ook in dit avontuur, opdat die ons zouden geleiden. We willen u erkennen, Heere, voor het feit dat we hier weer mogen zijn. Dat u het ons vergunt om opnieuw aan deze plaats te komen, op deze plaats samen te komen om opnieuw een gedeelte te overdenken uit uw woord. We mogen daar toch uw vaderlijke voorzienigheid in opmerken en geef ook dat we het zo mogen zien als een voorrecht wanneer we hier zo naar de kerk aan de Hoflaan zijn gekomen. Het kan ook zijn dat we de gang naar dit godshuis niet konden maken terwijl er wel een begeerte was in ons huis, in ons hart. En daarom willen we bidden voor al diegenen die aan huis gebonden zijn, of u ook hen wilt opzoeken met uw zegen. Of u het ook thuis wilt maken tot een huis van God, zoals u dat eenmaal geheel onverwachts ook deed in het leven van die aartsvader Jacob. Toen hij het uitriep: waarlijk, dit is niet dan een huis Gods. Daarom bidden we, Heere, zoek hen ook op die op afstand met ons verbonden zijn. U, van wie we het vanmorgen ook beleden hebben in de prediking, die nog aan tijd, nog plaats verbonden is. Heere, wilt u hen ook opzoeken? En wanneer het zo is dat we de plaats bewust hebben leeggelaten, terwijl we de gang naar de kerk wel konden maken, dan willen we bidden, Heer, om een beschamende zegen. Wilt u dat dan ook geven aan diegenen die dat nodig hebben? En wilt u maar laten merken dat u de poorten van Sion bemint, boven de tenten van Jacob? We danken u, Heere, dat we hier in uw bedehuis mogen zijn. En wanneer we dan zo onze plaats hebben ingenomen en we hier staan en zitten voor uw heilig aangezicht, dan willen we ook bidden om een zegen over deze dienst. Of u alles wel wilt maken in spreken en in luisteren beide. En wanneer we dan vragen om het licht en de leiding van uw geest, dan bidden we om licht in de levens van hen die nog in het duister leven, die nog in het donker leven. Wilt u hen toch trekken tot uw heerlijke evangelielicht? En wanneer er onder ons zijn die een dikke duisternis over hun ziel hebben gehaald, door dwaalwegen, door eigen gekozen wegen, Heere, wilt u hen dan weer trekken binnen de lichtkring van uw woord? En daarom is het ook zo'n grote genade dat u ons elke keer weer in uw huis wilt ontmoeten. Dat u tot ons wilt spreken. En dat we elke nieuwe week weer met u mogen beginnen. Ja, meer nog, dat u met ons wilt beginnen. Dat u tot ons woorden van geest en leven wilt spreken. Dat u ons tegemoet komt met uw evangeliewoord. En wilt u het dan vanmiddag maar waarmaken wat u zegt bij monden van Haggai: in deze plaats zal ik vrede geven. Geeft in bijzonder aan iemand die vanmiddag wordt bestreden. Die misschien wel met zielenvragen over de wereld gaat. Geef het aan hem of haar die maar niet kan komen tot de toe-eigening van het heil, voor wie het moeilijk is om u te belijden als Heere en God. Ja, geef vrijmoedigheid op grond van uw woord om dan toch te kunnen zeggen: mijn Heere en mijn God. Om met Job te getuigen: ik weet, mijn Verlosser leeft. Ja, wilt u dan spreken tot onze ziel: ik ben uw heil alleen. Wanneer we hier zo samenkomen in een verlicht en verwarmd gebouw, in goede en gunstige omstandigheden. Dan willen we bidden voor al diegenen wereldwijd die dat niet kunnen doen. We denken aan uw leidende kerk, aan de kerk in de verdrukking. Wilt u hen staande houden? Wilt u hen bemoedigen vanuit uw woord? En wilt u geven dat ook daar uw koninkrijk mag worden uitgebreid, waar uw kerk wordt vervolgd? Wilt u ervoor zorgen dat vervolgers gemaakt mogen worden tot navolgers? U kunt dat doen. U hebt dat betoond op de weg naar Damascus. U hebt het betoond in de kerker waar Manasse gebonden was. En daarom bidden we, Heere, wilt u ingrijpen in de levens van hen, zoals de psalmdichter zegt, die de zielen van uw tortelduif op het oog hebben, ja, om hen gevangen te nemen en hen te verscheuren. Ja, geef toch aan het wild gediert de zielen van uw tortelduif niet over. Maar wilt u naar uw trouw toch gedenken aan de kerk in de verdrukking. We bidden voor evangelisten. We dragen hartelijk aan u op, zendelingen, het bijbelvertaalwerk en andere werkzaamheden in uw koninkrijk. Heere, wilt u ervoor zorgen dat wanneer het evangelie net wordt uitgeworpen, wanneer de rede van uw mond op het wereldrond klinkt in de oren, ja, dat het maar met zegen gepaard mag gaan. Opdat de blinde heiden, nu van u gescheiden, eenmaal uw heil mogen erkennen. En daarom bidden we om uitbreiding van uw heerlijke Godsrijk. Wilt u erin meekomen ook vandaag? Wanneer we bidden om de belangen van uw koninkrijk, dan denken we ook aan de predikant, dominee Post, die u aan deze plaats heeft gesteld. Stel hem tot een zegen. Wees hem tot een zegen. Wilt u hem ter linker en ter rechterzijde staan? Nabij zijn. In alle omstandigheden van het leven. U kent ook de omstandigheden van zijn leven en van zijn gezin. We leggen hem biddend in uw vaderlijke handen neer. Heere, wilt u zich over hen ontfermen, wanneer hij hier de hand aan de ploeg mag slaan? Geef hem ook zegen en vrucht op zijn werk. Dat willen we bidden voor hem, voor zijn gezin, maar ook voor de kerkenraad. Ook wanneer het pastorale werk soms veel inspanning kan vragen, geef dat we het als een Nehemia mogen doen in afhankelijkheid en aanhankelijkheid aan u en van u. En dat ook in dit deel van uw wijngaard, ook in middelharnis en omgeving, maar veel zielen in Sion geboren mogen worden. Heren, we bidden ook voor de kerken waartoe we mogen behoren. We hebben er vanmorgen geprobeerd iets van te zeggen hoe die situatie voor ligt en we kunnen er maar van stamelen. De verlegenheid en de verslagenheid is groot. En weliswaar hebben die woorden geklonken dat er zicht is op een hoopvol perspectief. Wilt u uw goedkeuring eraan verlenen en wilt u erin meekomen wanneer er een weg wordt gezocht uit deze impasse waarin we terecht zijn gekomen? En geef dan ook maar dat we op u mogen zien, de grote koning van de kerk. Maar dat we toch niet uw woord tekort zouden doen. Dat we ook de muren en de poorten van uw woord mogen bewaken en bewaren. Dat we vast mogen staan op het fundament van uw evangelie, zonder water bij de wijn te doen. Zonder concessies te doen. Heere, geef ons getrouwheid op de muren van Sion, dat we als een wachter ook de wacht mogen nemen en houden en betrekken. Geef ons getrouwheid bij u vandaan. En geef ook de gestalte van een Nehemia, dan we ons een knecht van u mogen weten. En niet zouden neerzien en neerkijken op anderen, maar dat we ook met betrokkenheid bewogen mogen zijn over het heil van Jeruzalem. We bidden ook voor het volk uit Abraham gesproten, uw verbondsvolk, het volk Israël. Dat u lief heeft gehad, niet om het volk zelf, niet omdat ze anders waren dan andere volken, maar u hebt het lief gekregen omdat u dat volk hebt lief gekregen. En op grond van die eeuwige liefde willen wij bidden of u bij hen wilt zijn, ook als er zoveel op dat volk afkomt in de loop der eeuwen. Breng hen tot bekering en wanneer ze tot inkeer zijn gekomen en ze zijn er, wilt u dan ook hen staande houden als ze voor de Messias trachten uit te komen. We willen bidden voor andere volken die ook in oorlogsgeweld verwikkeld zijn geraakt. We denken aan landen in het Midden-Oosten, Libanon, Syrië, andere oorden zoals Gaza die ook geteisterd worden door bloederig geweld. We bidden voor Rusland, voor Oekraïne. We dragen al die plaatsen op waar zoveel bloed vloeit, ook in de Afrikaanse landen, die misschien wat minder binnen ons blikveld liggen, maar die toch ook gehuld zijn in veel geweld, waar dood en verderf wordt gezaaid. Ach, Heere, deze schepping, deze wereld zucht en bloed uit miljoenen, ja miljarden wonden. Wilt u toch vrede geven? Vrede zoals dat alleen bij u vandaan kan komen. We bidden in dit avontuur ook voor allen die in hoogheid zijn gezeten. We dragen de overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk aan u de Heere op. Ontfermt u zich over hen die verantwoordelijke posten bekleden. We bidden ook voor ons koningshuis. Zegen koning Willem-Alexander en zijn gezin en geef ook maar dat ze zich gesteld mogen weten voor u, de grote koning van hemel en aarde. En dat ze maar mogen erkennen dat hun hart en hun adem in uw hand zijn. Dat u de harten van koningen kunt neigen als waterbeken. We hopen er vanavond iets van te zien. En daarom bidden we, Heer, of u ook hun leven wilt leiden. En dat er ook een getuigenis van uit mag gaan naar land en volk. En dan bidden we ook tot slot, Heer, voor land en volk. Wanneer we zo onze gebeden bij u brengen, dan smeken we het van u. Wilt u zich ontfermen over het land waartoe we mogen behoren. Dat land dat zich meer en meer rijp maakt voor uw oordeel. Dat land dat van uw geboden afwijkt. Maar geef dat we dat ook, wanneer we dat uitspreken, mogen doen in de gestalte van Nehemia, dat we het mogen zeggen. Ook ik. Dat wij van het heilspoor zijn afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Dat wij tegen u hebben misdreven. Wij, de schapen van uw weide. En daarom smeken we het van u, Heere. Breng ons in de schuld. Breng ons in het stof voor u. Maar geef ook dat we uw genade en goedheid mogen ervaren. Persoonlijk, huiselijk, ambtelijk, maar ook landelijk. Heere, wilt u het doen? Uw arm is toch niet verkort? U wordt van het geven toch niet armer en van het inhouden toch niet rijker? U hebt toch een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. En daarom wilt u toch een opwekking brengen. Een terugkeer tot uw heilzame geboden. Een geestelijke revij, een geestelijke opleving, wat zou dat groot zijn. Wanneer ons land en volk u weer groot zou mogen maken. Opdat het mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. U bent het zo waard, Heere. Uw dienst is zo'n goede dienst, een liefdesdienst. En geef dan ook dat we uw eer op het oog mogen hebben en houden. En dat ook vanmiddag in alles mogen zoeken. Wanneer we ook worden geroepen tot een taak, zegen ons daar dan ook in. Sterk ons daarbij en geef zo dat we ongestoord, ongehinderd mogen luisteren naar datgene wat de Geest tot de gemeente zegt. Vergeeft u onze zonde, scheldt u onze schulden toch kwijt en dat enkel uit genade om Christus wil. Amen. Terwijl uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst worden ingezameld, willen we zingen Psalm 62, daarvan het eerste, het vijfde en ook het achtste vers. 1, 5 en 8 van Psalm 62. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. We hopen er ook iets van te zien in het leven van Nehemia. En laten we ervan gaan zingen. 62, 1, 5 en 8. En de Heere heeft de blijmoedige gever lief. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen uw oog Godstad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Het zijn de woorden van het derde vers van Psalm 87 en die willen we zingen samen met het vijfde vers uit diezelfde prachtige psalm. 87, 3 en 5 als antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, de strijd duurt onverminderd voort in Israël, in Gaza, in Libanon. Het vraagt de aandacht van ons allemaal en het heeft ook de aandacht getrokken van verschillende onderzoekers binnen ons land. En die hebben een onderzoek uitgezet, recentelijk, onder 20 universiteiten en hogescholen binnen de grenzen van ons land, om daar eens te onderzoeken hoe het welbevinden is van de Joodse docenten en studenten. En dat gaf een schrikbarend beeld. Veel Joodse studenten en ook Joodse docenten voelen zich onveilig op de campus. Ze worden geconfronteerd met haatleuzen, met hakenkruizen, met andere uitingen van afkeer en ze worden als het ware verbaal en ook schriftelijk belachelijk gemaakt. We hebben er vanmorgen iets van gezien en gehoord. En het is zelfs zo dat verschillende Joodse docenten niet naar hun werk willen komen om zo hun werk te doen op de universiteit of hogeschool. En als ze dan wel komen, dan doen ze dat beschroomd. Dan doen ze dat met een bedrukt gezicht. Dan doen ze dat terwijl ze moeten vrezen voor datgene wat er gaat komen. Afkeuring, afwijzing. We kunnen het aanvullen. Gemeente, en opnieuw moeten we vanmiddag zeggen, er is niets nieuws onder de zon. Want we zien ook in ons gedeelte iemand naar zijn werk komen. Van Joodse kom af met een bedrukt gemoed. Nehemia. Nehemia is aan het werk, maar het is van zijn gezicht af te lezen dat hij bezorgd is. Dat hij bezet is met zorgen. En het is met de hulp en de leiding van de Heilige Geest dat we vanmiddag stil willen staan bij het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. We hebben het met elkaar gelezen, Nehemia 2, vanaf vers 1 tot en met 8. En dan schrijven we onder deze tekstwoorden als thema een geschenk voor de schenker. Een geschenk voor de schenker. En we letten op drie gedachten. Allereerst letten we op de toegang tot de koning, want we lezen in vers 1 hoe Nehemia toegaat tot de koning. De toegang tot de koning. In onze tweede gedachte, dat doen we aan de hand van vers 2 tot en met vers 6, staan we stil bij de toestemming van de koning. Want de koning geeft hem toestemming om af te reizen naar Juda. Toestemming van de koning. En in onze laatste gedachte letten we dan op de toegift namens de koning. Dat zijn vers 7 en 8. De koning geeft hem niet alleen toestemming, maar geeft hem ook verschillende middelen mee en geeft Nehemia als het ware nog een toegift. Onze laatste gedachte. En om dan de ochtenddienst een beetje te compenseren wat de eerste gedachte betreft qua lengte, zullen we in de eerste gedachte wat kort stilstaan vanmiddag, vanavond. En de andere twee gedachten hopen we vanmiddag wat verder uit te werken. Dus drie gedachten. En dat onder het thema een geschenk voor de schenker. Nog een korte terugblik, het ligt niet zo heel ver achter ons, maar laten we nog kort even terugblikken wat we vanmorgen hebben opgediept uit het eerste gedeelte van Nehemia. Nehemia, jongens en meisjes, is schenker aan het hof van de koning. Belangrijke functie, die functie kreeg je niet zomaar. Het was vooral een functie die veel betrouwbaarheid vroeg, hebben we gezien en gezegd. Je moest betrouwbaar zijn, de koning moest helemaal op je kunnen vertrouwen, want je zou zomaar in een complot betrokken kunnen worden om de koning te vergiftigen, om de koning te vermoorden. En Nehemia heeft deze betrouwbare functie bekleed aan het hof van koning Artaxasta. Op enig moment kreeg hij bezoek, kreeg hij te horen hoe de situatie voorlag in Israël, daar had hij zelf naar geïnformeerd, naar gevraagd. En toen hij dat bericht hoorde dat er kwam uit Juda, ja, toen heeft hij tijden rouw bedreven. Gevast en gebeden. En dan, Wanneer Nehemia dan aan het eind van hoofdstuk 1 ons heeft meegedeeld dat hij dienst doet als de schenker van de koning, dan komen we aan in hoofdstuk 2. En daar beginnen we maar gewoon bij vers 1. Toen geschiedde het in de maand Nisan. De maand Nisan zouden we omgerekend kunnen duiden als de maand maart, zo ongeveer, naar onze tijdsrekening. Nog even terug naar vanmorgen, maand Gisleu, dat was de laatste tijdsaanduiding die we tegenkwamen in vers 1 van hoofdstuk 1. Gisleu hebben we gezegd, dat is ongeveer november, december. Vlotte tijdsrekening, een vlotte berekening richting de maand Nisan levert ons dan op een periode van zo'n 4 maanden. 4 maanden. 4 maanden lang heeft Nehemia dus gebeden. Heeft Nehemia gevast. Heeft Nehemia rouw gedreven. Is Nehemia gedompeld in berouw. 4 maanden lang heeft dit kind van God gebeden, gesmeekt, de hemel bestormd. En is zijn gebed in al die 4 maanden nog niet verhoord. Gemeente, mag ik vragen, zitten er vanavond mensen in de kerk of thuis meekijkend of meeluisterend, die al heel lang de Heere aanklampen in gebed en die het moeten zeggen, het is alsof de Heer het niet hoort. Ik leg mijn gebeden wel voor hem neer, maar zoals we het dan wel eens tegen elkaar zeggen, het plafond lijkt wel alles af te stoten wat ik tot de hemel opzend. Ja, de hemel lijkt wel van koper en alles lijkt wel terug te komen. Er lijkt wel niet een God te zijn die hoort, maar het is allemaal zinloos. Gemeente, kijk eens goed naar Nehemia. Kind van God, oprecht kind van de Heere, heeft 4 maanden lang gesmeekt en gebeden. En kijk ook eens naar het volk Israël. Heeft 400 jaar gesmeekt tot de Heere. 400 jaar toen ze in Egypte verkeerden. Maar mag ik ook een andere vraag stellen? Een scherpere vraag. Wordt dit nog onder ons gevonden? Dat we de Heere zo lang vastklampen en aanklampen in gebed. Dat we 4 maanden lang de Heere aanlopen in onze gebeden. Dat we als het ware zeggen met Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Wordt dat leven nog onder ons gevonden? Dat aangebonden leven. Nehemia heeft deze zaak bij de Heere gebracht. Het was voor hem echt een gebedszaak. 4 maanden lang. En dan, na 4 maanden lang bidden en smeken, breekt er een heel bijzondere dag aan in het leven van Nehemia. Hij wordt wakker. Zon schijnt, de vogeltjes fluiten en Nehemia voelt aan alles wel dat er een bijzondere dag gaat gebeuren. Nee, dat staat helemaal niet in ons gedeelte. Hebben we ook niet gelezen. Hoefden we ook niet te lezen, zo heeft de Heilige Geest het niet opgetekend. Nee, gemeente, we hebben alle reden om aan te nemen dat de dag waarop de Heere dit gebed gaat verhoren van Nehemia een heel gewone dag is geweest. Nehemia is gewoon aan het werk gegaan. Het was een dag als alle andere dagen. Het was bij Nehemia niet alleen bidden, het was bij hem ook werken. Bid en werkt. In alle getrouwheid is Nehemia aan het werk. En als hij dan wijn opdient bij de koning, op die dag dat hij gewoon zijn plicht vervult, dan neemt hij de wijn op, geeft die wijn aan de koning en dan merkt Nehemia op aan het slot van vers 1, nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Jonge vrienden in de kerk, ouderen, Nehemia heeft tijdens zijn werk nooit treurig gekeken. Nehemia heeft blijmoedig zijn werk gedaan, met een opgeruimd gemoed. Daar kunnen wij van leren, want hoe doen wij ons werk? Doen wij, doen jullie, doet u dat misschien met een lang gezicht, met een zwart gezicht, met tegenzin. Die vraag komt vanmiddag oprecht naar ons toe. Matthew Henry, ik noemde hem vanmorgen even. Matthew Henry zegt, wanneer een christen blijmoedig zijn werk doet, dan laat hij zien dat de dienst aan de Heere een goede dienst is, een blijde dienst. En dan moeten we maar niet te snel zeggen, ja, maar ik heb mijn karakter tegen en de omstandigheden van mijn leven zijn niet makkelijk. Kijk even naar Nehemia, gemeente. Die man zit als balling in Perzië. Die man, die heeft 4 maanden lang rouw bedreven. Maar tijdens die 4 maanden heeft hij niet een treurig gezicht opgezet. Hij heeft gedaan wat Christus heeft gezegd. Wanneer u vast, toon dan niet een droevig en mismaakt aangezicht. Maar was uw gezicht. Loop er niet mee te koop, zo zou ik het in mijn eigen woorden willen zeggen. Mogen wij, gemeente, blijmoedig in het leven staan. En dan bedoel ik niet een opgeklopte, lege en holle vrolijkheid. Dat begrijpt u hopelijk van mij. Maar daarom gebruik ik ook bewust dat diepe woord, blijmoedig. Mogen wij blijmoedig in het leven staan. Niet blij, maar blijmoedig. Dat gaat toch wel dieper, dat voelt u wel vanmiddag. Nehemia had nooit een treurig gezicht, maar hij heeft het vandaag niet kunnen verbergen, gemeente. Vandaag staat zijn aangezicht treurig. Ik moet er vanmiddag, vanavond, in alle ernst wel iets bij zeggen, in alle eerlijkheid. Nehemia mocht ook niet treurig voor het aangezicht van de koning verschijnen. Want de vorsten in het Oude Oosten, die hadden een gebod, dat je altijd vrolijk moest kijken als je in de buurt was van de koning. Daarom lezen we ook in Esther 4 vers 2 dat niemand in zak en as voor de koning mocht verschijnen. Dan kreeg je straf, dan kon je zelfs de dood te wachten staan. Waarom? Omdat dan een indruk gewekt kon worden dat de dienst aan de koning een zware dienst was, een moeilijke dienst. En daarom moest je aan het hof van de koning, oudere jongeren, altijd een masker opzetten. Ook al ging het dan niet goed met je, dan moest je altijd lachen. En we geloven dat Nehemia oprecht een blijmoedig man is geweest. Dat geloven we. Dat mogen we echt aannemen. Maar het was wel zo dat een Oosterse vorst ook vroeg om altijd met een blij gezicht voor hem te verschijnen. Om vooral maar te laten zien hoe goed het was om zo'n despoot, om zo'n koning te dienen. Ja, dan trek ik nog maar een lijn. Want lijkt het Perzische Hof niet verschrikkelijk veel op de wereld waarin wij gaan en staan? Lijkt het Perzische Hof niet op de wereld waarin wij leven? Want jonge mensen, jullie moeten toch altijd blij zijn of niet? Je moet toch altijd stralen? Elke foto die jij post, daar moet je toch een glimlach hebben van oor tot oor. Een brede smijl. En je moet toch stralen en je moet, zo zeggen jullie dat toch, je moet toch shinen. Jouw leven moet er helemaal geslaagd uitzien. Helemaal geweldig. Maar jonge mensen, ik ben geen psycholoog. Maar ik geloof wel dat er daarom zoveel van jullie ook met depressies over de wereld gaan. Met mentale moeite en zorgen. Omdat je aan een enorm hoge lat moet voldoen. Aan zoveel eisen moet voldoen, wat helemaal niet haalbaar is. Dirk de Wachter, hij is wel psycholoog, heeft een boek geschreven getiteld De Kunst van het Ongelukkig Zijn. Dat is een seculiere schrijver, gemeente. Maar die seculiere schrijver heeft het wel begrepen. Want die zegt dat het heel gezond kan zijn om gewoon eens ongelukkig te zijn. Hij legt de zingeving op tafel, de vraag naar de zingeving, naar de diepere dingen van het leven, als seculiere wetenschapper. Gemeente, in de wereld moet je inderdaad altijd maar vrolijk zijn, een holle blijdschap aan de dag leggen, een masker opzetten. Maar mag ik vanmiddag, vanavond, omhoog wijzen? Voor de koning van Perzië moet je een masker opzetten, maar bij de Heer Jezus, gemeente, mogen we nu altijd komen zoals wij zijn. Zeker, je blijft niet zoals je bent, maar je mag wel komen zoals je bent. Ook wanneer je jonge vrienden je ongelukkig voelt. Wanneer je niet lekker in je vel zit. Wanneer er misschien geen doorkomen aan is. Wanneer je je alleen voelt. Wanneer je je afgewezen voelt. Bij Christus houden de jongeren. Mag u komen zoals u bent. Altijd. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Precies zoals u bent. De toegang tot de koning. We gaan naar onze tweede gedachte, de toestemming van de koning. Nehemia die komt voor het aangezicht van de koning. Hij dient de wijn op aan de koning. En dan ziet de koning in de ogen van Nehemia dat het niet goed met Nehemia gaat. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, ogen zijn de spiegel van de ziel. In de blik kun je zien hoe het met iemand gesteld is. We kunnen het soms nog een beetje verbergen. Nehemia kan het vandaag niet verbergen. Zo zeide de koning tot mij, vers 2. Waarom is uw aangezicht treurig? Zo ge toch niet krank zijt? De koning wil als het ware zeggen tegen Nehemia. Nehemia, je hebt je niet ziek gemeld vanmorgen. Je bent gewoon op je werk verschenen. Maar ik zie wel dat je niet goed in je vel zit. Je bent verdrietig. Kom er eens mee voor de dag. Vertel het eens. Wat er op je hart ligt. Waar loop je mee? Vertel het mij. Maak mij er deelgenoot van. Deel het met mij. Aardige man vindt u niet? Die koning. Sociale werkgever. Die vraagt hoe het met je gaat. Die betrokken is op je. Die daadwerkelijk oog heeft voor zijn personeel. Goeie baas. We moeten maar een beetje voorzichtig zijn, gemeente. Want deze koning Artaxasta, we weten dat vanuit de ongewijde geschiedenis, was helemaal niet zo'n beste man. Deze man, die liep zijn grillen achterna. Hij had een zwak voor vrouwen. Liet zich vaak beïnvloeden op een negatieve manier door adviseurs aan het koninklijke hof, die helemaal niet zulke beste bedoelingen hadden. En daarbij komt, gemeente, deze koning, die kon soms spreken als een lam, maar op het andere moment handelen als een leeuw. Het was een grillige koning. Kon in één keer omdraaien als een blad aan de boom. En dan moeten we nog iets zeggen over de situatie aan het Perzische Hof. Het was hoogst ongebruikelijk dat een koning in gesprek ging met een onderdaan. Je mag dan een hoge positie hebben als schenker, maar je moest maar gewoon je werk doen. En een conversatie, een dialoog tussen zo'n bediende en de koning vond eigenlijk niet plaats. De schenker diende de wijn op, koning nam de wijn, en daarmee was de kous af. Dus dat hier een gesprek zich ontspint tussen de koning en de schenker is hoogst ongebruikelijk, hoogst ongewoon. En daarom, gemeente, zullen we maar weer een blik omhoog werpen. Zullen we maar weer een blik opslaan naar de hemel. We moeten maar niet te veel naar deze koning kijken. Maar de grote koning is hier aan het werk. De koning van wie Salomo zegt dat de harten van koningen in zijn handen zijn als waterbeken. Jongens en meisjes, jullie weten wel hoe een rivier kan stromen of een beek. Heel vloeiend door een bedding. Zo vloeiend is het hart van een koning in de handen van de Heere. Het is tijd dat de Heere werken. En de Heere gaat nu werken. Het hart van de koning wordt als het ware geneigd. Dat de koning hier vraagt, waarom is uw aangezicht treurig? Dat is aanleiding voor Nehemia om zijn woord te doen. Gemeente, mag ik ook die lijn trekken? Zijn er misschien kinderen of kleinkinderen in uw leven die niet meer naar de kerk gaan? Die van de Heere niet meer willen weten. Die voor verdriet zorgen in uw leven. U kan niet meer met hen in gesprek. Elk woord lijkt wel af te ketsen op harde harten. U zwijgt vaak al omdat je ook niet afrechts je werk wil doen. En je wil ook niet de vlam in de pan. Maar als het over de Heere gaat, dan wordt er al gauw met deuren gesmeten. Dan klinken er harde woorden. Gemeente, kijk eens naar dit gedeelte. De meest machtige man op aarde, koning Artaxasta, in het hart van het grote wereldrijk, de Heere neigt zijn hart En inderdaad niet tot bekering, dat geef ik u toe. Maar de Heere bewerkt wel zijn hart, zodat hij een vraag gaat stellen aan Nehemia. Mag ik u vragen, gemeente, mogen we nog hoge gedachten van de Heer hebben? Dat hij zelfs het meest harde hart kan bewerken. Mag het ons gebed dan zijn. Neig toch, Heere, hun hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Waarom, zo zegt de koning, is uw aangezicht treurig, zo ge toch niet krank zijt? Dit is niet een treurigheid des harten. Nehemia, dit gaat diep, dit verdriet. Dit komt voor uit je hart. Vertel eens wat er op je hart ligt. En wat zegt Nehemia dan? Toen vreesde ik gans zeer. Kunnen we ook wel een beetje begrijpen, want we zeiden net, zo'n schenker zou zomaar een koep kunnen plegen. Zo'n man had een vertrouwenspositie. En nu komt, zo moeten we het ons echt even voorstellen, gemeente. Nu komt er dus een schenker bij de koning, ja, die bedrukt kijkt. De koning zou wel argwaan kunnen krijgen. Wat zit er in dat drinken? Wat krijg ik nu voorgeschoteld? De koning zou wel onraad kunnen ruiken. Waar vervolgens Nehemia ook van denkt, wat staat mij nu te wachten? Toen vreesde ik ganzeer. Plus het feit dat hij dus niet droevig mag kijken, dat hebben we net gehoord. Maar het leert ons wel, gemeente, ook weer in alle ernst, dat we hier een kind van de Heere zien, een kind van God, die vreest met grote vrezen. Ook weer een les, het gedeelte ligt vol lessen vandaag. Een kind van God kan wel degelijk bang zijn, kan wel degelijk vrezen. Wij denken vaak dat dat niet geldt voor Gods kerk. Maar Gods kind vanavond, we kunnen wel degelijk angst hebben. We kunnen wel degelijk zorg hebben. En dat hoeven we ook niet altijd onder stoelen of banken te steken. Het is wel de vraag waar het ons brengt. Dat leert Nehemia ons ook. Want Nehemia die gaat zo meteen in gebed. En we volgen vers 3. En ik zeide tot de koning, de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn? De koning vraagt dus aan Nehemia, wat is er aan de hand? En Nehemia komt er meteen mee voor de dag. Nehemia heeft gebeden of de Heere zijn weg voorspoedig wil maken. En nu zich dus een opening laat zien, nu de koning een opening geeft, voegt Nehemia meteen daad bij het woord. Nehemia zegt meteen wat er op zijn hart ligt. Nehemia handelt dus in de geest van zijn gebed. Hij heeft gebeden om een opening, hij krijgt een opening en Nehemia gaat meteen tot handelen over. Hij komt meteen voor de dag. En dan maar weer een vraag. Hoe is dat bij ons, gemeente? Als wij onze gebeden bij de Heere brengen, handelen wij daar dan ook naar? Of bid jij misschien om bekering en zeg je eigenlijk, ja, bekeer mij, Heere, maar nu nog niet. Heere, wilt u ervoor zorgen dat die ene zonde uit mijn leven weggaat, maar hou je die zonde vervolgens wel aan de hand? Druk je die zonde tegen je hart? Zo kan het gaan in ons leven. Dat we wel bidden, maar dat we niet daadwerkelijk handelen naar ons gebed. Dubbelhartig is dat, niet waar? Maar Nehemia heeft gebeden en zodra de Heere de weg baant, gaat Nehemia ook die weg. Hij handelt in de geest van zijn gebed. En dan moet u even met me meekijken hoe Nehemia dan woorden geeft aan zijn zorg. De koning leven in eeuwigheid, dat is een beleefdheidsvorm, stukje paleisetiquette. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn? En dan komt het, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen woest is. U hoort het, hij vermijdt de naam Jeruzalem. Hij weet, dat ligt gevoelig bij de koning. Want Jeruzalem maakt deel uit van het Perzische Rijk. De muurbouw, dat hebben we vanmorgen gezien en gehoord, is stil komen te liggen. Jeruzalem zou wel heel gevoelig kunnen liggen. Daar komt Nehemia niet mee voor de dag. Nee, hij is heel voorzichtig. Hij spreekt over de stad van de begrafenissen van mijn vaderen. Hij weet dat dat bij een oosterling gevoelig ligt. Een begraafplaats. En dat begrijpen wij ook wel met elkaar, gemeente. Hiernaast de kerk ligt een begraafplaats, zo zag ik. Wanneer daar grafschennis wordt gepleegd, wanneer de graven worden vernield, dan spreken wij daarvan vol afschuw en terecht. Dat is iets verschrikkelijks, wanneer graven worden geschonden. Zelfs een wereldling spreekt daar afschuw van. En Nehemia die begint nu over de begraafplaatsen in Juda, omdat hij weet dat ook een Oosterse man, zelfs een man als Artaxasta, daar wel bewogen over moet zijn. Maar als ik nog één lijn mag trekken aan de hand van Matthew Henry. Henry zegt het is ook wel heel goed om bepaald te worden bij de begrafenissen van onze vaderen. Want we kunnen soms heel erg kijken naar het leven van onze vaderen. Wat ze allemaal hebben bereikt en wat ze allemaal hebben gepresteerd. Maar, zegt Henry, let ook op het einde van die vaderen. Want hun einde bepaalt ons erbij dat we allemaal een keer moeten sterven. Hele wijze gedachte, vindt u niet? Nehemia spreekt in alle voorzichtigheid. Heel voorzichtig. Hij is, zoals de Heer Jezus dat later zal zeggen, oprecht als de duiven en voorzichtig als de slangen. Nehemia spreekt tot de koning over datgene wat er op zijn hart ligt. En dan klinkt het in vers 4, wat verzoekt gij nu? Nehemia, waar wil je nou naartoe? Wat verzoekt u nu? Zeg nu maar gewoon wat u wilt. Zeg nu maar, je hebt nu gezegd wat je zorg is, maar zeg nu maar waar ik je mee kan dienen. Hoe kan ik je van dienst zijn? Spreek je uit, Nehemia. En nu zouden wij allemaal vanavond verwachten dat Nehemia meteen zijn verzoek bij de koning zal neerleggen. Toch? 4 maanden lang gebeden. 4 maanden lang gesmeekt. De Heere lijkt een weg te openen. Dan mag je toch vrijmoedig het verzoek bij de koning neerleggen. Als die koning daarom vraagt. Maar wat doet Nehemia, gemeente? Nehemia legt niet allereerst zijn verzoek bij de koning van Perzië neer. Nu kijkt Nehemia ook omhoog. Nu kijkt Nehemia ook naar het hemelhof. Toen bad ik tot God van de hemel. Het is maar een kort gebed geweest, jonge vrienden. Heren, sta me bij. Heren, geef me de juiste woorden. Heren, geef me genade. Heren, zet een wacht voor mijn lippen. Zo'n soort gebed moet het geweest zijn. De koning heeft er niks van gezien. Ik geloof er niks van. Hij zal zijn lippen niet bewogen hebben. Nehemia heeft zijn knieën niet gebogen. Heeft zijn handen niet opgeheven, want hij had een beker in zijn hand. Het is zoals wij dat dan noemen. Ik vind het niet zo'n gelukkige uitdrukking, eerlijk gezegd hoor. Maar het is een schietgebed. Zo zouden wij dat noemen. Bidden, ouderen en jongeren, met de pet op. Zo zeiden ze dat vroeger. Wanneer mannen een gebed deden, ook in de kerk bij het begin van de dienst, dan gingen ze staan en dan ging de pet af. Maar we begrijpen wel met elkaar dat het ook wel eens gebeurde in het dagelijks leven dat iemand de pet ophield, op paard en wagen van A naar B ging en dan zo een gebed deed. Zo'n soort gebed doet Nehemia hier nu ook. En dat leert ons, gemeente, dat Nehemia een heel teer en aangebonden leven gehad heeft aan de troon van de genade. Echt. Want als Nehemia hier dit gebed had overgeslagen, hadden we het ook niet vreemd gevonden. Maar Nehemia heeft het nodig geacht om zelfs op dit cruciale ogenblik de Heere aan te roepen. En het tweede dat we daarvan kunnen leren, is dat een gebed niet lang hoeft te zijn. Kijk even naar de moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Kijk even naar dat gebed op de laatste bladzijde van de Bijbel. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Korte gebeden. En dat kan ook een gebed zijn wat niet zichtbaar is voor een ander. Want dan zie ik daar die man staan, Mozes. voor de Rode Zee met het volk Israël om hem heen. Achter hem de farao, aan weerszijden de bergen. Voor hem een kolkende massa water. En dan zegt de Heere, wat roept ge tot mij, Mozes? Terwijl Mozes helemaal niks zegt, maar zijn hart schreeuwt tot God. Gemeente van Middelharnis, mag dat ook nog gevonden worden in ons midden. Een teer aangebonden leven. Dat we de Heer aanroepen, zo tijdens de werkzaamheden door. Zusters in de gemeente, mag ik het u vragen? Wanneer je aan het strijken bent, dat er af en toe een zucht is. Niet een zucht omdat er nog een stapel overhemden ligt, maar een zucht naar de Heer. Broeders in de gemeente, wanneer we aan het werk zijn, misschien zitten we wel achter het stuur. En natuurlijk houden we dan de ogen open, want we willen niet in de berm eindigen. Niet tegen de vangrail. Maar wanneer we dan achter het stuur zitten, dat er dan zomaar opeens een zucht naar boven is. Tot de God die leeft en aan ons ziel het leven geeft. Mag het gevonden worden. Spurgeon zegt ervan, we kunnen beter 100 van dit soort gebeden op een dag doen. Dan lange tijd achter elkaar bidden. En dan zeggen de jongeren misschien vanmiddag in de kerk, wat ook de catechisanten van de week tegen me zeiden, waarom bidden we in de kerk dan zo lang? Ja, lieve vrienden, omdat we voorbeden moeten doen. En dan moeten we doen wat Paulus zegt tegen Timotheus, dan moeten we bidden voor de overheid. Dan doen we wat de gemeente deed voor Petrus, toen hij in de gevangenis zat. Ja, dan brengen we de voorbeden bij de Heere. Dat neemt tijd. Maar een gebed hoeft niet lang te zijn. Laat uw woorden, zegt Christus, weinig zijn. Nehemia, laat ons er vanavond iets van zien. Toen bad ik tot God van de hemel. Na dat gebed richt Nehemia dan wel zijn verzoek tot de koning. Zo het de koning goeddunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is. We zitten in vers 5. Dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwen. Dat is wat hij hier vraagt. U moet zich even inbeelden. Jeruzalem maakt deel uit van het Perzische Rijk. De koning van Perzië is ook koning over Jeruzalem. En u vraagt Nehemia of de muren van Jeruzalem herbouwd mogen worden. En dat terwijl de koning een wet heeft uitgevaardigd dat die muren niet zullen worden herbouwd. En die wet van die Perzische koning is een wet van Meden en Perzen. En toch vraagt Nehemia hier dat hij die muren mag herbouwen, dat hij naar Juda mag gaan. Nee, dominee de Jong, u zegt het nog niet goed. Nehemia die vraagt of de koning hem zelfs wil zenden, wil sturen. Nehemia vraagt of hij in de opdracht van de koning mag gaan. Dus geen particulier initiatief. Niet maar een initiatief van Nehemia zelf. Maar of de koning hem wil sturen. Gemeente, wij zouden zeggen, dit gaat veel te ver. Dit is tegen alle menselijke redenering in. Tegen alle menselijke logica in. Nehemia, wat doe je nou? Hoe durf je dit te... Ja, hoe durf je dit te vragen, gemeente? Dit is nu wat het geloof vermag. Dit is nu wat het geloof vermag. Hier zien we een man die vreest. Toen vreesde ik gans zeer. Maar dwars door die angst heen, dwars door die zorg heen, legt Nehemia het verzoek bij de koning neer. Gemeente, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Brengt veel tot stand. En dit laat ook wel zien dat er angst kan zijn in het leven van een kind van God. Dat geloof er niet voor zorgt dat angst weggaat uit het leven. Maar dat geloof er wel voor kan zorgen dat we door de angst en over de angst heen blikken. We zien het hier. Wat een vrijmoedigheid. Wat een geloof. Dit is wat het geloof vermag. Vers 6. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat, hoe lang zal uw reis wezen en wanneer zult ge wederkomen? let ook even op die zin, gemeente. We moeten het spellen, u merkt het. We gaan als een chirurg door de tekst. Met een scalpel, we fileren de tekst. Gods woord aan het woord. Nehemia merkt op dat de koning vraagt hoe lang Nehemia weg zal zijn, daar de koningin nevens hem zat. Wij zouden zeggen dat is een klein detail dat de koningin naast hem zit. Nee, dat is geen klein detail. Er is geen woord overbodig in de schrift. Dat die koningin op dit moment naast de koning zit, zorgt ervoor dat de koning, ja mag ik het heel eenvoudig zeggen, een royaal gebaar wil doen. Een genereuze indruk wil maken tegenover zijn vrouw. Misschien ook wel een bijvrouw, zo mogen we het ook lezen. Misschien wel het hoofd van de harem, zo zeggen verklarers. Maar de koning wil een galant indruk maken. Nehemia, zeg maar wat je wil. Leg het maar voor me neer. Een genereuze indruk. Maar in die weg, gemeente, baant opnieuw de Heere de weg voor Nehemia. Prachtig vindt u niet? Dat alle dingen in het leven van een kind van God, alle dingen, zelfs deze dingen moeten medewerken ten goede voor een ieder die naar zijn voornemen geroep is. En dan zegt Nehemia, ja, dat hij de koning een zekere tijd heeft gesteld. Die tijd vermeldt hij niet, maar we weten dat de reis naar Jeruzalem zo'n 1400 kilometer is. 1400 kilometer is lang, dat heeft hem ook ongeveer 4 maanden tijd gekost. Nehemia zal 12 jaar werken aan de herbouw van Jeruzalem. 12 jaren. Daarna zal hij terugkomen voor 3 jaar. En daarna zal hij opnieuw weer naar Jeruzalem gaan. Maar Nehemia, gemeente, daar moeten we wel even oog voor hebben. Aan het eind van onze tweede gedachte. Nehemia heeft dus voor 12 jaar het Perzische Hof achter zich gelaten. Nehemia heeft dus die belangrijke positie van schenker opgegeven voor 12 jaar. En hij is afgereisd naar Jeruzalem om daar bouwwerkzaamheden ter hand te nemen. De dienst aan de Heere mag wat kosten. De dienst aan de Heere mag wat vragen. Wat mag de dienst aan de Heere u kosten? Wat mag de Heere van jou vragen? Toestemming van de koning. Laatste gedachte, de toegift namens de koning. De koning geeft toestemming. Het middelste gedeelte van vers 6. Maar dan gaat de koning na die toestemming verder. Voorts, zeide ik tot de koning, Nehemia gaat verder. Zo het de koning goedunkt, vers 7, dat men mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overlijden totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Hoe moeten we dit lezen? Gemeente, als die gaat over de rivier, dan gaat het over de Eufraat. Dat was een belangrijke rivier in het Oude Oosten. En Nehemia weet dat het Perzische Rijk is ingedeeld in verschillende provinciën. Dat begrijpen de kinderen vanavond ook wel. Nederland heeft ook verschillende provinciën. Groningen, Friesland, Drenthe, Zuid-Holland, allemaal verschillende provinciën. Daarboven staat een commissaris van de koning. Het gedeelte waar Nehemia toe behoort, van Perzië, maakt ook deel uit van een provincie. Maar wanneer Nehemia zal gaan reizen, dan zal hij van de ene provincie naar de andere gaan en dan komt hij grensposten tegen. En in onze tijd gebeurt het nog wel eens in bepaalde landen, en vroeger gebeurde dat zeker, dat wanneer je bij de douane kwam en je drukte zo'n douanier wat briefpapier in de hand, dan was het zo geregeld, dan ging de slagboom open en dan ging de deur open en dan kon je zo. Maar Nehemia die vraagt om brieven. Om brieven van de koning. Zodat hij met een volmacht van de koning van het ene gewest naar het andere gewest, van de ene provincie naar de andere provincie kan komen. Totdat hij in Juda zal gekomen zijn. Dat is zijn doel. Die brieven vraagt hij niet alleen. Nee, Nehemia heeft zoveel vrijmoedigheid op grond van het geloof, dat hij ook vraagt om een brief, vers 8, aan Asaf. Moeten we niet denken, oudere jongeren, aan Asaf. De psalmdichter, dat was een heel andere tijd. Het gaat hier over een andere Asaf. En die wordt aan ons voorgesteld met deze woorden: de bewaarder van de lusthof, de welke de koning heeft. We weten niet precies wat voor lusthof dat is geweest, maar we moeten het ons zo voorstellen. Het is een tuin geweest, een hof, of ten zuiden van Jeruzalem, of aan de voet van het Libanongebergte. Een hof met veel bomen en daarom ook veel hout, waar de koning de eigenaar van is en waarvan Asaf de bewaarder is. We zouden in onze tijd kunnen zeggen de tuinman, de opziener. En nu wil Nehemia die lusthof, die tuin gebruiken, die bomen gebruiken voor hout. Wat wil Nehemia doen met dat hout? Dat zegt vers 8 ons ook. We spellen het maar opnieuw. Om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is. Wat bedoelt hij daarmee? Het gaat hier om een paleis. We mogen ook zeggen een burcht. Aan het huis. Aan het huis van de Heere, die grenst dus aan de tempel. Later zal dat de burcht Antonia worden, waar Pilatus ook wel resideerde, verbleef. Die burcht Antonia, die burcht die vastzit aan het huis van de Heere, daar wil Nehemia hout voor gebruiken om de poorten van te zolderen, te verstevigen. Dat is de eerste. Tweede wat Nehemia met het hout wil doen. We vervolgen vers 8, hij wil de stadsmuur verstevigen met dat hout. En het derde wat hij wil doen met dat hout, hij wil ook een huis bouwen waar hij intrekken zal. Ziet u de volgende gemeente? Toch ook even de vinger bij leggen. Het huis van de Heer is herbouwd. Die burcht die bij de tempel hoort moet ook worden herbouwd. Daarna de muur. Daarna zijn huis, waar hij intrekken zal. In tegenstelling tot de mensen in de tijd van Haggai, die allereerst hun eigen huis gingen bouwen, zodat de Heere moest zeggen, wat gebeurt er met mijn huis? Nee, Nehemia gemeente stelt de geestelijk goede prioriteiten. Eerst datgene wat bij de tempel hoort, dan de stadsmuur, dan het huis waar ik intrekken zal. Geestelijk belang op het oog. En dan klinkt het aan het slot van vers 8. En de koning gaf ze mij. Wat een gulle man, vindt u niet? Wat een royaal gebaar. Die koning die geeft gewoon brieven. Die geeft hout. En hij geeft straks nog een grotere toegift. Hij geeft Nehemia ook nog paarden en ruiters mee. Een koninklijke escorte. Wat een goede koning. Zullen we dan aan het eind van de verkondiging nog één keer hoger opzien? Zullen we nog een keer een blik omhoog werpen? Wat zegt Nehemia? Slot van vers 8. Naar de goede hand mijns Gods over mij. Nehemia ziet in die blijk van de koning. In die open hand van de koning. De goede hand van de Heere. Gemeente, de Heere heeft een goede hand. Kind van God vanavond, zou u het durven ontkennen dat de Heere een goede hand heeft? Een zorgende hand, een helende hand, een gevende hand, een genadige hand. Maar ik moet vanavond wel eerlijk zijn. De schrift spreekt ook over Gods onweerstaanbare hand. Op de jongste dag, dan zal die hand van God een wegwerpgebaar maken. Dan zal hij het zeggen, ga weg van mij, allen die de ongerechtigheid werkt. Maar vandaag is nog de goede hand van God over ons. Ook in de achterliggende week, het heeft ons aan niets ontbroken. De Heer heeft gespaard, gedragen, verdragen, mogen we de goede hand van de Heer erin zien. En wanneer we kinderen en kleinkinderen van de Heer ontvangen hebben, mogen we ook daarin de goede hand van God opmerken. De goede hand van God. Maar mogen we nu ook die hand, gemeente, kussen. Mogen we de Heer nu op een geestelijke manier, zoals Gods woord zegt, mogen we de Heer nu ook de hand geven. Mogen we deze goede hand van de Heere opmerken. En waar zien we nu, in de meest diepe zin van het woord, de goedheid van de hand van de Heere. Wel hierin. Dat die goede hand van de Heere nu, het liefste wat hij had, heeft gegeven aan een verloren wereld. Want we hebben vanavond gezien hoe Nehemia heeft onderhandeld met de koning. Om gezonden te worden van het Perzische hof naar Jeruzalem, naar de puinhopen van Sion. En dan neem ik u mee in gedachten naar de stilte van de eeuwigheid. En daar zie ik Christus, de meerdere van Nehemia, onderhandelen met de grote koning. En hij zegt het: Vader, zend mij. Vader, ik kom om uw wil te doen. En u moest Nehemia verrijzen, zijn heerlijkheid afleggen, het Perzische hof verlaten. Maar Christus heeft het hemelhof verlaten. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. Hij heeft zichzelf vernietigd. Waarom? Ja, om Sion te kunnen bouwen. Om verloren zonen en dochters op te rapen uit de ruisende kuil, uit het modderige slijk, om de muren van Sion te herbouwen, zodat er inderdaad mensen ook vandaag in 2024 op deze zondag nog geboren kunnen worden in Sion. Opdat waar mag worden, gemeente, voor u, voor jou en mij, dat we eenmaal die reis mogen maken naar het hemel Jeruzalem. Die stad waarvan de muren nooit afgebroken zullen worden. Geen onheil zal de stad verstoren, wordt ervan gezongen. En van dat hemels Jeruzalem gaan we nu ook zingen met de woorden van 87. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Van dat hemels Sion, daarboven zal het blijde nageslacht haast zeggen: deze en die is daar geboren. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. en binnen u al mijn volteinen wezen. Wat een dag zal dat zijn, waarop het hemels Jeruzalem als een bruid, als een tabernakel zal neerdalen uit de hemel. En uw volk en kinderen daar binnen mogen gaan. Wanneer dat mag klinken, komt in, gij gezegende van de Vader, om intrek te nemen in het hemels Jeruzalem, die stad die nooit getroffen zal worden door onheil. Die stad waarin er altijd gerechtigheid en recht zal zijn. Ja, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. Zij die zijn naam beminnen, die uw naam beminnen, erfelijk wonen. Wilt u toch geven, Heere, we smeken het van u. Dat niemand van ons daar buiten zal komen te staan. Dat van niemand vanavond zou gelden dat we eenmaal buiten de poort komen te staan. Dat we er getuigen van zullen zijn dat uw hand een wegwerpgebaar zal maken en ons weg zal sturen. Ja, dat we komen te staan aan uw linkerhand in plaats van aan uw rechterhand. We smeken het van u, geef dat we toch door uw woord getroffen en geraakt mochten zijn, ook vandaag. En dat we daadwerkelijk eenmaal aan uw rechterhand mogen verschijnen, bij de schapen. En wanneer we nog een bok zijn, maakt u ons dan tot een schaap. En geef dan ook dat er vanuit de boodschap die tot ons kwam ook troost en moed uitgeput mocht worden. Het hemels Jeruzalem, die stad die nooit meer bedreigd zal worden door oorlog. Heer, en wilt u dan ook de rijke beloften die er nog voor het volk Israël open liggen, heerlijk komen te vervullen. Opdat ook voor hen mag gelden. Deze en die is al daar in Sion geboren. Heer, u heeft ons veel goeds gegeven vandaag. Wij danken u daar oprecht voor. Dat we hier samen mochten komen om verschillende delen uit het boek Nehemia te overdenken. Geef dat ze met ons mee mogen gaan. Sterk ons in de komende week. Wees bij de jongeren en de kinderen wanneer ze vakantie hebben. Gedenk ons ook wanneer we werk hebben te verrichten. Geef ons getrouwheid en ook blijmoedigheid daarin. Opdat we daarin ook iets mogen laten zien van Nehemia. Heere, werkt u ons toch uit in ons aller leven. En dan bidden we ook of u al het feilbare, al het gebrekkige, al het zondige van deze dag genadig wilt bedekken met het bloed van uw Zoon. Uw Zoon, de meerdere van Nehemia, die het meer dan Nehemia kon zeggen, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Die het meer dan Nehemia kon zeggen, dat u altijd bent geweest in de dingen van uw vader, altijd de eer van uw vader hebt bedoeld. U, de grote biddende hoge priester, de meerdere van Nehemia, Heere, wilt u ons toch aanzien in uw eigen werk. Verhoort u ons zo, uit genade om Christus wil. Amen. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Zullen we die woorden zingen met de psalmdichter van Psalm 132, 9e vers. Geliefde gemeente, ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u allen mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.